Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Leuk dat je luistert naar Generatie Vrouw, de wekelijkse podcast van Flair, Libelle en Margriet. Ik ben Flair-columnist Eva Breda en als echte millennial Gen Z mix onderzoek ik de verschillen en overeenkomsten tussen generaties vrouwen en wat wij van elkaar kunnen leren. Dat doe ik met mijn vaste gasten, babyboomer en Margriet-columnist Noralie Beijer en Libelle-columnist Roos Slikker uit Generatie X. Welkom weer. We gaan het vandaag hebben over afkomst en achtergrond, gezin waar we uitkomen. Nou ja, alles eromheen. Wat speelt afkomst voor rol in jouw leven, Roos?
Nou, best wel. Ik kom uit een niet zo'n typisch gezin. Ik heb geen broers en zussen en mijn moeder had een bipolaire stoornis. Maar die kreeg die diagnose pas toen ze 60 was. Dus ik wist mijn hele leven al dat mijn moeder anders was dan anderen, maar ik wist niet wat het was. En dat is best gek. En uiteindelijk is toen mijn moeder gediagnosticeerd werd, toen heeft ze nog 8 jaar geleefd. En toen vielen er heel veel dingen op hun plek. Ik dacht, vandaar. Toen kon ik ook pas eigenlijk zelf aan het werk met, nou ja, wat het met mij heeft gedaan. Want als je niet zo goed weet wat eigenlijk het precies is, dan weet je ook niet wat de invloed ervan geweest is. En daar kwam ik pas later achter. Dus het heeft, ja, ik ben behoorlijk gevormd door het gezin waar ik uit
kom. Ja, kan me voorstellen. Heftig ook om als kind dan zoiets mee te maken, maar eigenlijk niet precies de vinger erop te kunnen leggen.
Nee, dat is heel gek. Ik weet ook niet anders, hè? Dus dat is dan wel weer zo. Maar ik weet nog wel dat toen ik zelf kinderen kreeg, ik van bepaalde dingen dacht, waarom deed mijn moeder dat eigenlijk niet? En toen alsnog pissig werd, want ik dat heel stom vond. Maar dat was nog voor zij de diagnose kreeg. En toen ze uiteindelijk die diagnose kreeg, was ik helemaal niet meer boos. Want ze kon helemaal niet anders. Ze heeft het naar beste vermogen en ook heel liefdevol gedaan, hoor. Ja. Ze was gewoon echt geen standaardmoeder.
Had die diagnose eerder gekund? Was ze dan anders geweest?
Ja, het had wel fijn geweest, ja. Mijn moeder heeft haar hele leven heel hard geprobeerd om normaal te zijn, tussen aanhalingstekens, want wat is dat nou eigenlijk? Maar wel om zich te voegen naar een plaatje waarvan ze dacht dat ze eraan moest voldoen. En dat lukte er eigenlijk niet. En dat maakte haar heel onzeker. Dus ze had een enorm minderwaardigheidscomplex. En ik lijk erg op mijn vader. En wij zijn tamelijk outgoing en kunnen behoorlijk wat hebben. Dus mijn vader en ik hebben mijn moeder ook geregeld verweten van, waarom doe je zo moeilijk?
Oh, yeah.
En dat vind ik achteraf wel verdrietig, want ze is daar wel alleen in geweest. En mijn moeder had, heel veel mensen waren ontzettend dol op mijn moeder, maar mijn moeder liet mensen niet toe. Dus echt vriendinnen kwamen ook niet close. De enige die echt close zijn geweest met mijn moeder, dat ben ik en dat is mijn vader. En wij begrepen haar eigenlijk niet echt.
En ik kan me voorstellen dat het ook inderdaad voor een omgeving zo geldt, dat je iemand ziet die in periodes zo'n ander mens is, dat je dat niet kan plaatsen als omgeving?
Nou, mijn moeder kon heel goed toneel spelen, dus de omgeving heeft het nooit geweten.
Oh, joh.
Nee. En wij konden ook best wel goed toneel spelen. Dus wij deden ook alsof.
Ja.
Ja, dus we hebben haar daarin ook wel heel erg geprobeerd te beschermen. Ja. Ja.
Hoe heeft het je gevormd?
Nou, toen mijn moeder overleed, mijn moeder is heel jong gestorven, dus het was 68, heel plotseling van de trap gekukeld, heel dramatisch, dus het was al heftig. Maar die rouw werd nog eens ingewikkelder, omdat ik ook heel veel verdriet kreeg om de moeder die ze niet geweest is. En ook om haar ingewikkelde leven. En ik ben toen naar een psycholoog geweest, een hele wijze, oudere mevrouw. En zij heeft me geleerd dat ik, wat ze dan noemen, een geparentificeerd kind ben. Dus ik heb als jong meisje, waren de moeder-dochterrollen omgedraaid. Dus ik heb heel mentaal gezien heel erg voor mijn moeder gezorgd. En ik weet ook niet beter, dus het klinkt soms dramatischer dan ik het bedoel. Maar het heeft wel heel veel effect op mij gehad, in de zin dat ik altijd, met mij ging het altijd goed. Met mij kon niks misgaan. Want er was al thuis al iemand met een groot probleem. Dus ik was het zonnetje. En ik heb heel lang heel veel moeite gehad om te durven zeggen dat ik ook wel eens een rotdag heb. Weet je, ik ben iemand die nooit niet snel zal zeggen dat ik ergens pijn heb. Omdat ik me heel erg verantwoordelijk voel, omdat ik de mensen het gevoel wil geven dat het goed met me gaat. En daarmee ben ik goed in de knel gekomen. want toen het niet zo goed met mij ging, ja, ik verdwijn dan een beetje, communiceer eigenlijk niet meer zo goed. Mm. En dat heb ik er denk ik wel aan overgehouden. Dat is iets waar ik nog steeds wel, ik ben me ervan bewust, maar zodra er iets naars gebeurt in mijn leven, stap ik ook in oude groeven, meteen.
Ja, ja.
Dat weet ik. En dat, ja, dat is ingewikkeld. Dus het heeft me wel echt gevormd.
Ja, weet je. Ja. Hey, en in jouw leven, hoe heeft afkomst een rol door jouw leven gespeeld?
Bij iedereen speelt afkomst een rol. Of je het nou wil weten, of je daar bewust van bent of niet. Maar ik kom dus uit een groot gezin. Mijn beide ouders komen uit hele grote gezinnen van 11 tot 15 kinderen. En zij zelf hebben 6 kinderen gemaakt. Dus ik kom uit een gezin met 6 kinderen.
Ja.
Als enig meisje. Dus altijd met jongens om me heen. Die moest ik me flink tegen verweren. Maar ik ben wel de middelste. Maar toch, ik was wel het meisje, weet je. Van jij weet niks en zo. En dat wekte bij mij juist de drang om te zeggen, hoezo? Jij kan niks, weet je. Dus dat. Ja, en afkomst letterlijk, dat is dus dat mijn ouders komen uit verschillende windstreken natuurlijk. En dat heeft zich allemaal verzameld in dat bloed van hun.
Ja.
En dat komt uit Azië en Afrika en Europa. En dat heeft zich samengebald in Suriname, doordat Nederland Suriname heeft gemaakt. In dat soort gebieden noem je dan Creools.
Mm-hmm.
Dat zijn Creolen. Maar dat zijn dus echt mengelingen van wat ik net noemde Azië, Europa, Joodse mensen zitten er ook veel tussen. Latino's zitten er tussen. Nou ja, het is echt één grote mengelmoes. Dus daar ben ik dan weer het product van. Ik ben dus verder gemengeld.
Gemengelmoest.
Gemengelmoest, ja. En mijn kinderen zijn nog verder gemixt. Want die zijn weer met andere soorten mensen hebben ze kinderen gekregen.
Ja.
Dus dat is wel typisch. Dus ik vind wel dat die afkomst bepaalt wel wie je bent.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, als kind ben je daar niet van bewust, maar op een gegeven moment toen ik me daarvan bewust werd, toen voelde ik me wel heel rijk.
Ja?
Ja, ja. Dat ik van zoveel
culturen
iets in mij heb, zonder dat ik het wist, maar nu weet ik het, nu ben ik een beetje gaan zoeken en zo. Dus ik vind, het maakt mij rijker dan ik, rijker dan vroeger. En ook hoe je naar andere mensen kijkt, hoe je met andere mensen omgaat. Ik denk dat dat een Dat meespeelt. Ik ben vrij, ik ben heel tolerant, moet ik zeggen.
Ja.
Ja, maar dat komt daardoor, denk ik ook wel. Hier wordt wel altijd gezegd, Nederland is een tolerant land. Maar dat is beperkt. Ik vind, hoe tolerant ben je als je kan zeggen van, nou, ik wil jou wel, maar jou wil ik niet.
Nee. Ja.
Weet je, dat is. En dat gebeurt hier heden ten dagen nog. Dus daar moet nog heel veel aan gebeuren.
Ja.
Maar om op die afkomst terug te komen, ja, ik ben Nederlandstalig. Wij zijn Nederlands opgevoed, omdat Nederland een kolonisator was van een aantal landen. Dus dat was ook iets wat ik als kind eigenlijk al, toen ik hier kwam als kind, ik was 11 of 12, drong dat tot me door van, hé, waarom vind je het raar dat ik Nederlands praat? En waarom vind je het raar dat ik niet van de missie ben?
Ja.
Missie, dat is dus, het zijn dus de mensen die in armoede leven en die dus geholpen moeten worden door het rijke Westen. En vooral de klerus, dus de fraters, de broeders, en die hebben daar natuurlijk veel steentjes aan bijgedragen. En dat zijn dus die missiezendingen. Dus ik werd aangezien voor een missiekind toen ik hier kwam.
Mm-hmm.
Echt wat raar.
Yeah.
Ik heb toch op Curaçao ook altijd geld gestopt in een potje waren voor de missie.
Ja.
Dus nou moet ik zelf voor mezelf.
Er hing al een soort label aan jou eigenlijk. Ja.
Als kind neem je dat tot je en je denkt van oké, het zal wel. Het zijn andere gewoontes die ik makkelijk kon overnemen, maar dat ligt ook wel aan mij. Want ik heb ook aan anderen gezien, ook bij in mijn eigen familie, dat die daar moeilijker mee hadden.
En voor jou, Eva?
Ik kom ook uit een niet echt klassiek gezin, denk ik. Mijn vader was ook bipolair.
Oh, echt?
Ja.
Oh, ja.
Toen heette dat nog manisch depressief.
Ja, ja.
En daardoor verslaafd ook. Zwaar verslaafd aan alcohol. Dus op een gegeven moment, toen ik denk ik 12 was, 11, zijn mijn ouders daardoor ook uit elkaar gegaan. Want hij is denk ik verslaafd geworden toen ik een jaar of 5 was. Toen is hij uiteindelijk op straat beland en daar 4 jaar geleden overleden.
Wist je waar hij was? Of niet?
Dat verschilde eigenlijk. Hij kon soms periodes, nou ja, echt vermist zijn. Dan zwierf hij door Nederland of door Europa, zwart reizend en lopend. Maar hij kon ook wel thuis zijn of in een kliniek of in een gevangenis. En dan was hij gewoon te bezoeken. En ook Ja, ook misschien wat jij wel een beetje zei. Van, ik denk dat er toch een beetje een idee aan hangt van als iemand bipolair is of verslaafd, dat dat een heel apart persoon is. Maar mijn vader was ook gewoon een hele leuke, grappige, slimme, lieve man waar ik heel close mee ben geweest mijn hele leven. Maar ook wel iemand die wel voor heel veel onveiligheid thuis heeft gezorgd. Mm. En heel veel onrust. Die ook wel heel veel geld weg heeft gespoeld. Waardoor wij ook niet een heel rijk gezin waren. Hij is zelf uiteindelijk... bij hem hadden we dan voedselbank uiteindelijk. Dus ik denk dat dat ook wel... Ja, dat zijn ook wel dingen die je wel...
Die tekenen je.
Die tekenen je wel, ja.
En hoe uitzicht dat bij jou?
Nou, ik denk dat het bij mij vooral dat ik... dus heel wantrouwend ben geworden naar mensen. En ook dat je altijd op zoek bent naar of de sfeer goed is. Hoe iemand zich voelt. Omdat je niet precies weet wat voor effect dat op jou kan hebben. En ik herken ook heel erg wat jij zegt. Dat het altijd goed met je moet gaan. Omdat je denkt, er zijn al zoveel zorgen. Ja. En ik moet ook deels voor iemand zorgen. En je wil ook niet dat mensen zich ook nog druk gaan maken om jou.
Nee.
Dus dat je daardoor heel erg een beetje dat perfecte kind gaat worden. Waardoor je jezelf heel makkelijk natuurlijk voorbij loopt.
Ja.
Maar anderzijds, dit is natuurlijk één kant van het verhaal. Want ik heb ook gewoon mijn moeder. Mijn moeder is een hele stabiele, vlotte, warme vrouw. Die het allemaal echt heel goed heeft gehandeld, zeg maar. En ook denk ik heel veel ellende bij ons wel heeft weg weten te houden. Zeker in de jonge jaren toen we samen woonden. Toen we nog als gezin woonden. Dus ja... Ik denk wel dat dat het uitbalanceert.
Ja.
Als je nog één stabiele ouder
hebt. Nee, heel erg. Mijn vader is ook een hele stabiele factor in mijn leven altijd geweest. En dat heeft echt heel veel uitgemaakt. Ja.
Ja,
ja zeker.
Dat je altijd nog zo iemand hebt.
Ja.
We gaan natuurlijk het hebben over de stellingen zoals iedere week. Ja-nee stellingen. Normaal gesproken gaan we dus echt heel erg het onderwerp bekijken vanuit generaties. Maar nu zal het misschien meer persoonlijk zijn dan generatie. Maar dan gaan we... achterkomen hoe zich dat vormt. Ik ga in ieder geval de stellingen opnoemen die we ook aan de doelgroepen hebben voorgelegd. Mm-hmm. Eerst gaan we ze alleen doornemen, zeggen jullie ja of nee, en daarna gaan we er dieper op in. De eerste stelling: wie als dubbeltje geboren wordt, kan nooit een kwartje worden.
Nee.
Nee.
Nee, oneens. Ik ben dankbaar voor het gezin waar ik uitkom.
Ja.
Ja, ik ook. Ik ben mijn afkomst ontgroeid.
Nee.
Ik zeg ja.
Ik weet niet zo goed wat dat betekent, ontgroeid.
Wat jij wil dat het betekent.
Ja, ontgroeid. Nee, het is een deel van mij. Dus dat vind ik gek om te zeggen. Maar er zijn wel patronen die bij mij gestopt zijn.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Brengt ons ook bij de volgende stelling. Ik ben in therapie gegaan om me los te maken van familiepijn.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja. En voor mijn kinderen wil ik dingen graag echt anders doen.
Ja, dat heb ik wel gedaan, denk ik.
Ja, ik ook.
Ja, ja, ik ook. Om maar bij de eerste te beginnen. Wie als dubbeltje geboren wordt, kan nooit een kwartje worden. Waren we unaniem, zeiden we nee. Zien jullie dat zo?
Nou ja, ik denk wel, zeker in Nederland zijn er gelukkig ook heel veel mogelijkheden om je te ontworstelen uit een bepaalde situatie. Dus dat kan wel. Maar ik realiseer me dat ik dat zeg vanuit een positie van privilege.
Ja, waarin het relatief makkelijk is om dat te ontgroeien. Ja. Ja. En jij, Noraline?
Misschien bedoelen ze wie eigenlijk geboren is in kansarme gezinnen of in een kansarm gebied. Dat je niet de kans hebt om daar bovenuit te komen groeien.
Ja.
Het kan wel. Het gebeurt vaak ook niet. Omdat de omstandigheden natuurlijk tegenwerken. Maar ik weiger om te denken van als je eenmaal uit een kansarme omgeving komt, dat je je daar nooit aan kunt ontworstelen. Hmm. Ik wil dat niet geloven gewoon.
Nee, precies.
Kijk, mijn moeder die was ook jong weduwe. En die heeft ons altijd voorgehouden dat je voor jezelf moet kunnen zorgen. Zij was daar het voorbeeld van. Want zij werkte, heeft altijd gewerkt. Dwars tegen alle conventies in. Maar zij werkte gewoon.
Ja.
En ze had 6 kinderen. En toen haar man, dus mijn vader, stierf, toen is zij noodgedwongen moest wel doorwerken. Maar dat was altijd haar mantra van je moet iets leren, zodat je voor jezelf kunt zorgen.
Ja.
Want wat ze in Suriname en in het Caribisch gebied vaak zeggen, je diploma is je man.
Ja. Ja.
En dat snap je wel.
Ja, maar het is ook wel een ingewikkelde gedachte eigenlijk in die zin.
Nee, ik vind hem niet ingewikkeld, want het hangt aan het voorbeeld. Als ze zeggen, je moet iets doen met je leven, je moet iets leren. Hoe knap of hoe simpel je ook bent. Iedereen kan wat. Iedereen heeft talent. Dus je moet dat talent kunnen uitbuiten. Ten dienste kunnen stellen van jezelf en aan de maatschappij. En dat is dan je diploma.
Ja.
En niet dat je dus zoals vroeger misschien vaker gebeurde, dat een meisje werd uitgehuwelijkt in sommige culturen. Of hier in Nederland, ze trouwde jong.
Ja.
Die had geen diploma, maar ze had wel een man.
En vroeger was het natuurlijk, tenminste bij mijn oma, ook zo dat als je eenmaal trouwt, dan word je eervol ontslagen. Dus dan kun je ook niet eens...
Oh ja, ja, ja.
Dat is ook zo geweest.
Volgens mij was hij iets van een beetje administratief werk.
Dat is met mijn moeder gebeurd.
Oh ja, is dat zo?
Ja, mijn moeder die heeft dus altijd gewerkt vanaf ze 18 was. Ze heeft voor de klas gestaan altijd. Want ze kwam uit een groot gezin en het vader was ook in het onderwijs. En het onderwijs was in Suriname echt wat je kon bereiken. Onderwijs en verpleging. Dus al zijn kinderen eigenlijk zijn het onderwijs ingegaan. Die jongens zijn een beetje uitgeschoten. Die zijn dus arts geworden en zo. Dus dat is iets anders. Maar zij heeft altijd gewerkt. En toen ze trouwde begon het al. Ja, eigenlijk kan je niet werken en zo. En toen kreeg ze kinderen, toen was het echt verboden.
Ja.
En toen was zij zo stoer, want dat moet ik er echt nageven. Dat ze zei, je kan me wat. Jullie hebben toch mensen nodig hier voor de klas. En dat was ook zo. Dus ik kom gewoon.
Ja. Dus wel een coole moeder had jij.
Ja, dus dat heeft ze gedaan.
Was zij sowieso vrij progressief in dit soort dingen?
Wat dit betreft wel. Ze kon heel goed haar mannetje staan.
Ja, ja, ja.
Dat is ook weer zo'n uitdrukking waarvan je denkt van, oh, komt dat nou weer vandaan?
Ja, ja.
Maar jij vertelde volgens mij zelf ook dat toen jij eenmaal kinderen kreeg, dat je ook een bepaalde beurs niet kreeg.
Ja, dat was, ik wilde na de middelbare school wilde ik naar de kunstacademie. En die beurs had ik aangevraagd en die had ik gekregen. Maar toen ben ik in de tussentijd naar Parijs gegaan om daar als au pair te werken. En daar ergens onderweg werd ik dus zwanger. Maar ik zou in het schooljaar wat erop volgde, zou ik naar die academie gaan. En ik had die beurs al binnen. Maar toen zei ik wel, ik ben zwanger. Dus ik kan misschien dan en dan niet komen. Oh, als je zwanger bent, dan gaat het over. Dus dat was toen, dus nu ondenkbaar.
Ja, gelukkig.
Dus toen is die beurs dus ingetrokken.
Dat vind ik wel heftig. En ik denk ook dat in die zin tegenwoordig kan alles, mag veel. Wordt er ook altijd gezegd, iedereen kan altijd alles worden. Maar dat vind ik soms ook daardoor wel eens lastig. Want ik denk, dus de mensen die het niet gelukt is in die zin, hebben die dan gefaald?
Nee,
of zo?
Dat denk dat ik
is
niet. Het hangt, niet ook, het hangt ook, wat Noraly zegt, het hangt ook van je karakter af. Het hangt ook van soms ook gewoon van geluk af.
Ja, weet je? Absoluut. Ja.
Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Dat is nou eenmaal zo.
Ja.
En voor sommige mensen valt het wat beter op zijn plek dan voor anderen. Zo werkt het soms ook.
Ja, die willekeurigheid helaas. Jullie waren allebei dankbaar voor het gezin waar jullie uitkwamen. Zeiden jullie allebei meteen ja?
Ja.
Yeah.
Ik kom uit een heel liefdevol gezin. Ik bedoel, mijn moeder had een gebreken, maar ik heb nooit getwijfeld of ze van me hield. En mijn ouders hebben ook heel veel gezegd dat ze van mijn vader nog steeds van me houden en dat ze van me hielden. En ik ben daar heel dankbaar voor. En we hebben het ook gezellig gehad en er was altijd veel humor. Er was altijd erg veel gelachen bij ons thuis. Behalve als mijn moeder depressief was, dan was ze iets minder leuk. Maar dan konden mijn vader en ik ook daarover heel goed grapjes maken. Kijk, sommige dingen zijn niet volgens het boekje gegaan, maar ik heb met mijn moeder bijvoorbeeld ook, het was weliswaar een gekke omgekeerde relatie, maar het was ook een hele intieme relatie. Ik heb nooit een afstandelijke verhouding met mijn ouders gehad. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ik ben heel dicht bij mijn moeder geweest. Ook zeker in de laatste jaren, toen had ze echt wel zo'n 10 depressies per jaar. Dus echt wel veel. Ja, dan zat ik middagenlang met haar in mijn armen, in haar keukentje. En dan maar gewoon troosten en aaien en lief zijn. En ik mis dat nu heel erg. Dus dat ik zo nabij mocht zijn, ook dat je iemand mag troosten, is echt ook heel rijk. Sommige dingen had ik zeker anders gewild, maar de dingen zijn ook zoals ze zijn. En ik zie echt wel de rijkdom van ons als gezin. Ja.
En ik herken ook wel wat jij zegt. Misschien juist als je inderdaad zo'n complexe band met je ouders hebt, kan die ook heel intens zijn.
Ja.
Met mijn vader had ik ook echt de diepste gesprekken.
Ja.
Op het moment dat hij het leven niet meer zag zitten, bespraken we ook hoe hij er van mij wel en niet een einde aan mocht maken.
Ja.
Het zijn hele bizarre gesprekken, maar je komt ook op een soort absurd niveau met elkaar terecht, wat ook wel weer heel erg mooi en fijn is.
Ja, het ging bij ons nooit zo'n gangetje. Het was altijd... Het ging altijd nogal ergens over. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
Heb je het gevoel dat je een bepaalde mate van chaos daardoor nog steeds in je leven wel hebt?
Nee, ik zit echt wel anders in elkaar. Ik heb gewoon een veel makkelijker hoofd dan mijn moeder. Dus ik heb die depressies niet en zo. En wat ik altijd ontzettend leuk aan mijn moeder vond, en dat is denk ik wel een trekje dat ik zelf ook heb overgenomen. Mijn moeder vond nooit iets gek. Mijn moeder kwam zelf ook uit een vrij gemankeerde familie. Mijn oma, haar moeder, was ook bipolair. En er zitten in die familie nogal wat takjes die een beetje anders gegroeid zijn dan bij een gewone boom. Mijn moeder vond nooit iets raar. En ik geloof ook niet dat ik gauw iets raar vind. Er is een hoge mate van tolerantie voor afwijkend gedrag.
Wat ook wel weer vrijheid geeft.
Ja.
En jij, Noralie?
Ik was vrij jong toen ik uit huis ging.
Ja.
Ik was 11 of zo. Mijn vader ging dood. En toen stond mijn moeder dus voor de opvoeding van 6 kinderen in haar eentje. En mijn vader deed dus vrij veel in het huishouden.
Ja, en dit was in Suriname.
Op Curaçao.
Op Curaçao,
ja,
sorry.
Ja, ja. Maar ja. Zij komen wel uit Suriname.
Zij komen uit Suriname, ja, komen dit was op Curaçao.
Dit was op Curaçao. Ja. Dus mijn vader deed veel in het huishouden. Nou ja, veel. Hij kookte graag. En hij bakte graag taarten. Dus elke zondagochtend bakte hij taarten. Dus er was zo'n zondag dat hij dus weer een taart had gebakken. En ik weet nog dat ik altijd kwam kijken wat hij dan vandaag zou maken. Die dag zei hij oliebollen. Ik zei, oliebollen? Wist ik veel wat oliebollen waren en zo. Nou ja, hij maakte oliebollen. En ik ging dus buiten verder spelen en zo. Maar hij is diezelfde, om het verhaal even in te dikken. Die middag is hij in coma geraakt. En daar is hij niet uitgekomen.
Plotseling? Dus
hij kreeg een hersenbloeding.
Ja, ja, ja.
Maar hij heeft het in zijn slaap gekregen. Dus dat was misschien voor hem wel fijn. Fijne. Voor ons was het heel erg schrikken natuurlijk. Want hij wordt maar niet wakker.
Ja.
Waarom word je niet wakker? En mijn moeder raakte dus op een gegeven moment wel in paniek. Maak hem wakker!
Ja.
Tegen ons kinderen. Ja. En stuurde ze mij naar buiten, weet je, om te gaan bellen naar de dokter. En die dokter die zei van, waarom bel je mij? Ik ben aan het eten. Want ik was ook maar een kind natuurlijk. En toen kwam ik terug. Mijn moeder weer woest kwaad. Ga terug, bel weer. Nou ja. Dus...
Te gek reactie
een half
dokter.
Jaar nadat mijn vader overleden was, of een klein jaar eigenlijk, toen heeft ze besloten om 3 kinderen naar Nederland te sturen. Naar een kostschool.
Ah, en dan was jij er een van?
En daar was ik een van, ja.
Met als doel om?
Om haar te ontlasten, denk ik. En om ons dan toch een goede opvoeding te geven.
Ja.
Maar dat speelde natuurlijk op de achtergrond ook mee. Dat als je het enigszins kon permitteren, dan ging je kind in Nederland studeren. Dat is een hele oude traditie. Die, ja, mensen die het zich konden permitteren, die deden dat. Maar het was bij ons niet de bedoeling dat ze dat zou doen. Maar toen ze er dus alleen voor stond, toen heeft ze die optie dus wel genomen.
Ben je dankbaar dat ze dat heeft gedaan?
Dat is een woord, daar kan ik geen antwoord op geven.
Achteraf?
Ik ben geworden wie ik ben.
Ja.
En dat komt wel door deze move, zeg maar.
Ja.
Dat mijn moeder ons dan 3 oudste heeft ze dus vroeg weggestuurd. Ik heb wel altijd gezegd, mijn kinderen gaan niet de deur uit voordat ze puber af zijn. Ja,
dus dat heb je anders willen doen?
Omdat ik achteraf vond, dat is een hele cruciale periode, hoe je vecht en ruziet met je kinderen als ouder. Maar het is wel een hele bepalende periode. Dus ze moeten bij je blijven, vind ik.
Ja.
Al sla je elkaar de deur uit, bij wijze van spreken. Maar dat heb ik dus niet gehad. Dus toen die puberteit min of meer voorbij was, toen kwam ik weer terug bij haar in de vakantie. En ja, dan sta je toch weer als vreemde tegenover elkaar.
Ja, ja.
En dat gunde ik mijn kinderen niet. Omdat je voelt die verwijdering.
Ja, ja.
Die is dus gebleven. Dus altijd een verwijdering
wel
gebleven.
Wel gebleven, oh ja.
Wat zij niet wilde natuurlijk.
Nee.
Want zij had het allerbeste voor ons gedaan.
Heb jij dat ervaren als iets wat dan schade achterlaat?
Ik vind niet dat ik er slecht uit ben gekomen.
Nee.
En ik heb me altijd voorgenomen van mijn kinderen gaan niet naar een kostschool.
Nee.
En wat gebeurt?
Wat?
Oudste kind belandt toch op een kostschool.
Ja? Is dat zo?
Ja, zo zie je. Je hebt het niet altijd voor het zeggen. Hè?
Nee. En jij, Roos, jij was ook vrij resoluut dat je sommige dingen voor je kinderen echt anders wilde?
Ja, wat mijn moeder deed is dat ze haar zielenpijn met mij deelde toen ik heel jong was. En zeker toen ik 12 was, toen die jaren was mijn moeder enorm ongelukkig. En mijn moeder, ik werd een soort psycholoog van mijn moeder. En daarvan heb ik altijd toen al gevoeld, dit is niet oké. En ik deelde dat met niemand, want ik wilde niet lastig zijn. Dus ik heb dat gedragen. Maar dat was niet oké. Dus ik heb altijd gedacht, als ik kinderen krijg, dan ga ik ze niet lastigvallen met mijn problemen. En daarin ben ik ook in het begin wel een beetje doorgeslagen. Want ik vond het bijvoorbeeld verschrikkelijk moeilijk om te huilen waar mijn kinderen bij zijn. Ik vind dat lastig. Dus ik hou het liefst wel dingen bij ze weg. Maar daar zijn ze ook veel te groot voor. Dat kan ook helemaal niet. En het hoeft ook helemaal niet. Want het zijn hele stabiele kinderen met een heel prima gevoelsleven. Dus die ook wel wat kunnen dragen. Maar ja, dat had gewoon anders gemoeten bij mij.
Ja.
En ik word ook altijd heel kriebelig van mensen. Dat heeft met mijn eigen achtergrond te maken. Maar dan hoor je wel eens een moeder op school of zo. En die gaan scheiden. En die hebben dan een dochtertje van 11 of zo. Oh ja, ja, maar ik heb haar hoor. Ze is mijn beste vriendin. Dan denk ik, nee. Is je dochter. Niet je vriendin. Ja. Vriendinnen? Dat is ergens anders. Daarmee ga je naar de kroeg. Maar ga niet dat meisje alles toevertrouwen rond de scheiding.
Omdat dat ook een soort last legt in die
zin. Nee, ja, nee. Laat die kinderen alsjeblieft. Voor je het weet, voelen kinderen zich verantwoordelijk voor het geluk van hun ouders. En daar ben ik erg op gespitst. Ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, jullie hoeven mij niet gelukkig te maken. Nee. Echt niet, dat doet mama zelf.
Heel goed.
Vind ik erg belangrijk.
En heb jij vroeger wel het gevoel gehad dat het jouw taak was om...
Ja, ik vond me wel verantwoordelijk voor... En ik herken ook wel wat jij zegt van die antennes en dat sfeergevoelige. Dat heb ik nog steeds. Dat heeft ook zijn voordelen overigens. Want ik kan vaak, ik denk dat jij dat ook wel hebt, een kamer best snel lezen.
Maar je voelt je dan ook extra... Ik denk dat sowieso voor vrouwen is om je verantwoordelijk te voelen.
Als het ergens vervelend of ongemakkelijk wordt, dan zeg ik altijd, dan moet ik erop voor oppassen dat ik niet verander in clowntje Bassie.
En die laatste stellingen, want dat vind ik in dat kader wel interessant. Ik ben in therapie gegaan om me los te maken van familiepijn of om dingen van vroeger te verwerken. Hebben jullie therapie gevolgd om iets van vroeger te doen?
Nooit.
Jij niet, hè? Nee.
Nooit bij een therapeut geweest.
En waarom niet? Omdat je het niet het gevoel dat het nodig was?
Ik denk dat ik dat zelf heb proberen op te lossen.
Dat is misschien ook mijn beeld, hoor, van andere generaties. Zit daar ook een soort angst voor de psycholoog in? Of angst
nee, het is
voor...
geen angst. Het is bij mij in elk geval niet. Ik heb het geluk dat ik ben wie ik ben en dat ik alles wat ik heb meegemaakt, dat ik het allemaal aankom. En dat ik daar niet zo in de put van ben geraakt dat ik daar hulp voor moest hebben. Daar ben ik wel trots op eigenlijk.
Ja,
dat ik het zelf heb kunnen rooien.
Mm. Ja.
Misschien was het makkelijker geweest als ik het wel had gekund. Dat weet ik niet.
We leggen de stellingen die we hier bespreken natuurlijk altijd voor aan onze generaties. En daar viel het me op dat, als ik het goed heb, bij jullie generaties ongeveer 1 op de 5 aangaf in therapie te zijn geweest. Bij mij is dat bijna 1 op de 3.
Ja.
Terwijl mijn generatie dus jonger is en in die kortere levensspannen dus al meer naar de psycholoog is gegaan dan...
Ja, ik vind het trouwens heel goed. Maar dat komt ook omdat ik dus zo lang een moeder heb gehad met wie die wel degelijk iets mankeerde. En die bij ons thuis was het woord psycholoog of psychiater was echt not done. Dat werd als gezien als heel aanstellerig. Dat deden Hollywood acteurs die een beetje te veel zopen. En dat deed je niet. Terwijl ik achteraf, ik heb uiteindelijk ook geforceerd dat mijn moeder echt werd onderzocht en geholpen werd. Want anders was het misschien nooit gebeurd. En niet om mezelf op de borst te kloppen, maar mijn ouders stonden daar eigenlijk helemaal niet voor open. Maar goed, dit gaat natuurlijk wel om een zwaar psychiatrisch beeld. Hè? Voor mezelf, ik ben het ook pas gaan doen toen ik echt niet anders kon. Dus ik liep zo vast in dat trauma rond de dood van mijn moeder.
Hoe liep je vast?
Fysiek ook. Dus ik kreeg last van duizeligheden. En dat bleek later een soort vorm van migraine te zijn. Die ook stress gerelateerd kan zijn. Waardoor ik gewoon echt niet kon lopen. Dus van aanvallen die heel erg lang duurden. Toen dacht ik, ik weet niet precies waar het allemaal aan ligt. Maar misschien moet ik toch eens met iemand praten. En dat heeft mij heel veel helderheid gegeven. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ja. En had ik het zonder gekund? Ja, misschien wel. Maar ik vond het eigenlijk ook wel fascinerend om te zien wat mijn eigen patronen zijn en mijn eigen gekkigheden benoemd te zien of te onderkennen.
Ja, het is ook op een bepaalde manier heel leuk en heel interessant dat je eigen handleiding een beetje door kan lezen. Wat dingetjes.
Ja, heb jij het gedaan?
Ik heb het wel gedaan. Mijn moeder heeft ons vroeger ook al een paar keer naar een psycholoog gestuurd omdat ze dacht, ik kan niet goed zijn voor jullie. Maar dat had nooit echt effect. En nu ben ik 3 jaar geleden zelf gegaan. En dat heeft mij ook echt heel erg geholpen. Ik had ook een hele erge angststoornis.
Mm-hmm.
Dus ik durfde ook nooit alleen thuis te zijn. Ik durfde niet alleen naar de wc. Oh, dan belde ik bijvoorbeeld mijn moeder als ik naar het toilet moest overdag.
Niet te doen.
Ja.
Dus dat heeft mij toen op een gegeven moment ging het mij zo erg achtervolgen dat ik echt dacht, moet hier iets mee?
Hmm.
Dus toen heb ik wel echt best wel lang in therapie gezeten. En In het begin vond ik dat heel moeilijk. Dat je iedere keer weer er naartoe sleept. En denk ik, moet ik weer over van alles praten.
Ja.
En op een gegeven moment had ik er af en toe echt wel zin in.
Ja, 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 ja.
Vond ik het echt wel interessant. En het ging ook echt veel beter met me. Nu...
Maar gaat het dan beter omdat je praat? Of is het de persoon tegen wie je het zegt die jou iets teruggeeft?
Ik denk allebei dat het goed is om sommige dingen uit te spreken die je misschien wel ergens hebt weggestopt. En die wel sudderen en misschien angsten aanwakkeren. Mijn psycholoog zei, je drukt eigenlijk je hele leven een soort bal onder water. Mm. En op een gegeven moment klapt die dan in je gezicht, zeg maar. Die kun je niet onderhouden. En door erover te praten, laat je hem gewoon aan de oppervlakte kabbelen. Dus raakt die je ook niet ineens zo hard. Dus het was deels inderdaad dat praten. Maar voor zo'n angststoornis krijg je bijvoorbeeld ook exposure therapie. Dus dan moet je ook stap voor stap je angst aangaan. Dus dat is ook gewoon hele praktische oefening die een beetje weghaalt waar je eigenlijk echt praktisch tegenaan loopt in het leven. Mm-hmm. Ik heb er ook een podcast van gemaakt.
Ja.
Komt een meid bij de psych.
Zoek hem op.
Kun je ze allemaal horen.
Maar het komt bij mij.
Komt een meid bij de psych.
Oh, komt een meid bij de psychiater.
We hebben een hele therapie opgenomen.
Oh ja.
Dus daar is alles in te horen. Maar ik vond dat echt waanzinnig achteraf. En ik denk ook dat het goed is dat inderdaad wat jij zegt, steeds meer mensen dat doen. Want soms kijk ik naar mensen om me heen en denk ik, als jullie allemaal therapie waren gegaan, was mijn leven ook een stuk beter geweest.
Ja.
Ja, absoluut.
Ik denk wel absoluut, dus zie ik wel bij jullie beiden, dat wat je thuis hebt meegemaakt met je ouders, dat toch wel een doorwerking heeft.
Ja,
in jou.
Zeker. Nee, dat is heel vormend geweest, denk ik. Ja.
En heb jij dan ook, als je dit dan bijvoorbeeld hoort, bij jezelf het idee, ik ben meer van de generatie, wij gingen gewoon door, dachten er niet over na, slikten het gewoon en hoppakee. En dat misschien Roos en vooral ik meer van de generatie zijn, dat wij ook heel erg gaan focussen op die problemen van vroeger. En dat heel erg gaan uitpakken. Dat het daardoor misschien een grotere impact op ons heeft.
Misschien is het nou meer gewoon, normaler.
In ieder geval ook om het uit te spreken, denk
ik. Het te zeggen dat je dat doet en dat je erkent. Want daar begint het ook mee dat je zelf een probleem hebt waar je van af wil. Dat is nu makkelijker, denk ik, met mensen van mijn generatie.
Ja, absoluut. Dank je wel.
Leuk dat je weer luisterde naar Generatie Vrouw. Kun je niet wachten op de volgende aflevering? Op Flair, Libelle of margriet.nl/podcast kun je exclusief vooruit luisteren. Stem je ook mee op de stellingen? Dat kan in de Instagram stories van Flair, Libelle en Margriet. Tot volgende week!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.